Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Welkom bij Het Uur. Dit uur staat in het teken van de mystiek, van het onverklaarbare en van het onverwachte. Het onverwachte. Door de westerse literatuur ontdekt Kader Abdollah dat hij niet gelooft. Dat zorgt ervoor dat hij Iran moet ontvluchten. En decennia later, in Nederland, vindt hij juist troost en inspiratie in oude mystieke teksten. 65 gedichten van de 13e eeuwse Persische dichter Rumi heeft hij vertaald en voorzien van context. Wat je zoekt, zoekt jou, heet het boek. We gaan het hebben over wat hij zocht in deze oude religieuze teksten. We gaan het hebben over ouder worden in een land waar je wieg niet stond. En over Iran, waar de politieke onrust dit jaar meer dan ooit toesloeg. Welkom bij Het Uur met Kader Abdollah. Mijn naam is Pieter van der Wielen. Kader, welkom.
Dank je. Goeiedag en goeiemiddag.
Ik heb heel veel zin in dit gesprek. Ik heb het er van tevoren met mensen over gehad. Van ik ga Kader Abdollah interviewen en bijna niemand wist dat dat niet je echte naam is. Zelfs mensen die ik ken uit Iran, die dat toch zouden moeten weten, die wisten dat helemaal niet.
Nee. Mijn eerste boek, debuut, is in het Persisch gepubliceerd. Was in het Persisch. In de tijd van die Ayatollahs. Het was een verboden boek. En ik moet iets anders, ik moet een pseudoniem, een pennaam voor kiezen. En in die tijd waren er twee kameraden van mij geëxecuteerd, Kader en Abdollah. Ik heb hun namen als eer en eer en naast elkaar gezet, als een pen of een pseudoniem van gemaakt. En sindsdien ben ik nog knapper en mooier dan ik was. Ik heet Kader Abdollah.
Dus jouw nom de plume, als ik het zo mag noemen, is een hommage aan twee vermoorde vrienden.
Absoluut. In die tijd twee jonge Kader was. Beiden waren twee Koerdische mijn studiegenoten in die tijd. Een van hen was een jonge arts. De andere was een ingenieur. Ze hadden grote dromen. We waren samen kameraden in een ondergrondse beweging. Eigenlijk een gewapende ondergrondse beweging. Ja, ik met mijn pen in de redactie van die ondergrondse krant. Maar goed, ze werden gearresteerd, geëxecuteerd. Het leven gaf me ruimte om verder te gaan met hun namen op mijn schouder.
Jij leeft mede namens hen. Wat is je eigen naam eigenlijk, je geboortenaam?
Dit is lang, dit is groot. Mijn echte naam, dit is een grote, klassieke, traditionele familienaam. Want ik kom uit een religieuze, traditionele, belangrijke familie. Het staat allemaal in die naam. Mijn echte naam klinkt als Sayyid Hussein Sajjadi Qaim Maqami Farahani. Elke stuk wijst naar een deel, zowel religie als politiek, als culturele achtergrond van mijn familie. Bijvoorbeeld Sayyid betekent dat deze man, ja, in dit geval Kader Abdollah, een nakomeling van profeet van Mohammed is. De profeet Mohammed, Sayyid. Oké. Okay. Hussein betekent kleine Hassan. En Hassan betekent een knappe jongen. En Hussein betekent een kleine, knappe jongen. En mijn moeder vond mij knap, waarschijnlijk. Maar dit is ook de naam van in de belangrijke Shiiten, heilige Shiiten. En Sajjadi Ghaem Maghami was een grote Persische dichter, minister-president. En Farahani is de plek waar ik vandaan kom. Dus al die dingen bij elkaar konden we in Nederland niet even op de kaft van een boek zetten.
Het had je literaire carrière in de weg gestaan. Wie is Kader Abdullah? Je zei, ik ben een knappere man geworden met die naam dan ik eigenlijk was. Maar waarin verschilt Kader Abdullah van de man die je was bij geboorte?
Dit is een heel gevoelig, geladen en belangrijke vraag. Wie ben ik? Heel vaak die vraag heb ik aan mezelf gesteld. Wie ben ik? Ik ben mezelf niet. Heb ik vaker gedacht. Ik ben de stem van mijn vader, denk ik. Vaker. Vaker hoor ik dat mijn vader door mij, in mij, door mijn kasogen naar buiten kijkt. Want mijn echte vader was doof, stom. Hij kon niet praten, hij kon niet schrijven, hij kon niet lezen. Hij wist niet over de wereld. Hij wist niet dat de aarde om de zon draaide. Hij wist niet over de talen. En het was mijn vader, mijn simpele, lieve, doofe, stomme vader had een droom. Hij wilde een zoon hebben. Een horende, sprekende, knappe zoon. En hij kreeg mij. En sindsdien, sinds mijn geboorte, moest ik van mijn familie, van mijn moeder, van mijn vader in dienst van mijn vader zijn. En hij is al lang geleden overleden, maar waar ik in mijn boeken ik ook terugkijk, zie ik die vader. Het gaat over die vader. Het gaat over de geschiedenis van die vader. En wie ben ik? En tegelijkertijd de stem van Kader, de stem van Abdullah. En ook ik mag dat. Ik ben vereerd dat ik mocht hebben. En de stem van een volk die enorm onder druk is gezeten. En ook heel interessant, een nieuwe stem. Ik ken de immigratie niet. Ik had nooit huis verlaten. Ik wist niet wat dat betekende. Ik wist niet wat. Ik had vaker Odyssee gelezen, maar ik begreep het niet. Maar ik moest weggaan. Ik moest 30 jaar lang weggaan in een nieuwe taal. Ik moet Jip en Janneke leren kennen. Ik moet in een nieuwe, bijzondere taal schrijven om te weten wat dat betekent om weggaan en niet thuis zijn. En dan opeens de stem van hun zijn die weggaan en niet
van de migranten
terug kunnen zijn.
Dus jouw vader heeft de taal niet gekregen van nou ja, de schepping, de natuur. Hij kon niet, hij was doof, hij was stom. Jij krijgt die taal, dus jij hebt die taal namens je vader. Je spreekt namens twee vermoorde vrienden, omdat je die naam draagt. En dan beroof je jezelf van dat wapen van de taal door naar een land te verhuizen waar je die taal helemaal opnieuw moet leren. Je bent zeg maar als de zwaan in de mythe die zijn eigen tong uittrekt en daarmee zijn wapen verliest.
Dat was het. Dit is ook. Ik wilde nooit weg. Dat was heel duidelijk. Ik kon eerst jegens mijn vader niet weg. Want mijn vader.
Die had jou nodig. Want jij.
Ze hadden mij nodig. Ik was
jij de, was de taal.
Ik was niet alleen de taal, ik was de man des huis.
Ik was zo de man al. Des huis. Zo jong want, was jij al de man.
Ja, zelfs hebben me nooit met mijn eigen naam geroepen toen ik klein was. Ze riepen me altijd. Man, de man, kom, man, ga, man, doe, man.
Ik was dus altijd, je mocht geen jongen zijn? Als jongen was je al man?
Nooit meegemaakt. Jonge tijd, kindertijd, jeugd. Nooit gemaakt. Ik was altijd volwassen. Ik moest altijd naar de plekken gaan waar mijn vader eigenlijk moest gaan. Ik moest naar begrafenis gaan namens mijn vader. Ik moest bruiloft gaan namens mijn vader. Ik moest mijn dochters, mijn zussen ter huwelijk geven namens mijn vader. En ze hebben me nooit de kans, ze hadden mij nooit de kans gegeven om de man te zijn. En tegelijkertijd, dat is een van de interessante ontwikkelingen in mijn leven. Die man, die doofe, stomme man, die lieve, bijzondere vader van mij, die niet praten kon, dwong mij op een natuurlijke manier om een gebarentaal te creëren.
Want eigen gebarentaal, zelfgedacht.
In de tijd van mijn vader waren er geen officiële gebarentaal. Dat hadden we nog niet. We hebben thuis een soort rudimentaire gebarentaal gemaakt. Misschien met 300 gebaren. En ik en mijn vader en mijn moeder waren de maker. En vooral ik was de maker van die tijd. Hè? Je hebt het net genoemd en je vlucht. Je land weg en je verliet je taal. Dat is waar. Maar ik zal je iets interessants vertellen. Toen ik in Nederland was terechtgekomen. Het was misschien 6 maanden. En ik had een beetje Nederlands geleerd. Een beetje met Jip en Janneke een beetje Nederlands geleerd. Maar ik fietste over de dijk. Maar opeens voelde ik dat ik niet bang was voor de Nederlandse taal. Hoewel ik amper misschien 200 woorden kende. En ik dacht zelfs, dit is heel belangrijk. Ik wist zelfs dat ik op dat moment in staat was om in het Nederlands te schrijven.
Ineens voelde je vertrouwen. Dit gaat me lukken. Ik ga die taal beheersen. Ik ga schrijven. Ik ga mijn weg hier vinden.
Ik kan zelfs een boek schrijven. Hoewel ik het 6 maanden, alleen 6, 7 maanden in. En ik wist niet waarom op die moment. Waar kwam dat gevoel?
Waar die kracht ineens
Waar die kracht kwam. Opeens kwam. Opeens wist ik het wel. Kijk, ik had altijd mijn vader als een last op mijn schouder beschouwd. Huh? Mijn vader. Maar opeens dacht ik, hey, in Nederland, op de fiets, op de dijk, dacht ik, die last was een last van goud. Dat wist ik niet. Huh? Binnen dat last, die stenen, gewoon een goudmineraal, goud. En wat was dat goud? De gebarentaal. Mijn vader had van mij een taalmaker gemaakt. Huh? Daarom was ik niet bang voor de Nederlandse.
Als je gebarentaal kan verzinnen, kan je ook Nederlands
leren. Nederlandse. Ja, want ik met 300 gebaren had ik al 30 jaar lang met mijn vader alles uit de grote wereld naar de taal van mijn vader vertaald. En Nederlands had ik de grote vandalen met zo'n 500.000 gebaren. Die kan woordjes, die kan ik aan de kap plakken. En met een nieuw boek komen. En daarom 3 jaar later kwam ik met een nieuw boek.
Ik vind twee dingen heel grappig. Je noemt Jip en Janneke. Terwijl politici krijgen hier altijd te horen, je moet in Jip en Janneke taal spreken. Dus die kunnen heel veel woorden. Maar dan wordt juist door de voorlichter gezegd, ga het nou eens vertalen naar Jip en Janneke. Dus dat is mooi dat jij daar vandaan komt. En je versprak je, dat vond ik ook zo mooi. Je zei, mijn dochters. En toen zei mijn zussen.
Ja.
Maar jij was natuurlijk soort van de heer des huizes, soort van de vader in het gezin.
Ik was de vader.
Daar komt die verspreking vandaan.
Ja, dat was. Kijk, ik had mijn derde of vierde boek in Nederland was Spijkerschrift. Mijn lievelingsboek en ook meest verkocht boek van mij in Nederland, na Huis van de Moskee. In dit boek gaat zeker over mijn vader, maar vooral over mijn moeder. In de eerste versie van dat boek was zo'n 700 pagina. Ik had een lelijke, verschrikkelijke, dominante moeder gecreëerd. Maar dat kon niet. Mijn moeder was zo'n lieve moeder. Hoe was het mogelijk dat ik haar zo lelijk neer had gezet? Ik moest dat eerste versie bijna 7 keer opnieuw schrijven. Van 700 naar 350 pagina. Reduceren om erachter te komen waarom ik had gedaan. Kijk, mijn moeder, absoluut een bijzondere vrouw, hardwerkende vrouw, lieve moeder, maar ze had me nooit de kans gegeven om haar kind te zijn. Hè? Ze had me nooit de kans gegeven om haar op haar schoot te kruipen. Ze had me altijd, ik moest altijd sterk zijn. Ze had geen man, haar man was een zwakke, lieve, zwakke, dove, stomme man, maar ze wilde van mij een man des huis maken. En daar was die haat. Daar was die ongenoegen jegens die moeder.
Daar werd het zo'n lelijk personage, die moeder.
Van haar gemaakt. Een soort wrok van een kind. Dat kind van mij had een hekel aan haar. Maar ja, ik niet. Ik ben trots op haar. Ik hou van haar.
Zij leeft nog, hè?
Je stelt een mooie vraag, een gevoelige vraag. Of mijn moeder leeft, Mijn moeder heeft bijna 100 bereikt. Huh? Ze is zwak, krom. En ze heeft haar geheugen, allemaal verloren. Niks. Alzheimer, alles weg. Ze moet eigenlijk dood, maar ze gaat niet dood. Ik wens haar dat ze dood gaat, maar ze gaat niet dood. Ze wacht op haar zoon om terug te keren.
Dan pas zal ze sterven als jij terugkeert.
En dat is heel interessant en pijnlijk. Het is niet alleen mijn moeder dat zo oud is geworden en niet doodgaan. Een generatie oude moeders in Iran hebben op dit moment 100 bereikt, gepasseerd. En ze gaan niet dood. Ze wachten op hun kinderen te terugkeren. Dit is een nieuw fenomeen in de Persische geschiedenis. En Abdullah schrijft daarover.
Denk je dat het nog gaat gebeuren? Of heb je eigenlijk al afscheid van haar genomen?
vandaag heb jij mij op een hoek gekregen. Ik wil terug. Oké, dit mag duidelijk zijn. Als het mogelijk is en wordt, zal ik meteen, nu, vandaag, mijn koffer pakken en teruggaan. Maar ik ben... zelfs familie heb ik duidelijk gemaakt dat als ik sterf, wanneer ik sterf, moeten ze me terug naar het land brengen.
Daar begraven.
Ja, en begraven naast de familie, de mannen van mijn familie. Want we hebben een aparte, er is een heuvel waar al die oude mannen, al de bekende namen van mijn mannen, van mijn familie, dichters, minister-president, allemaal daar begraven. Oké, dat gaat niet over. Maar het probleem is, dit regime gaat niet weg. Voorlopig niet weg. Hè? Maar ik ga ook niet dood tot ze weggaan. Hè? En ik merk, je hebt net voor de deur mij een vraag gesteld. Kader, heb ik gehoord dat je met een nieuw boek bezig bent. Dat is waar. Maar een pijnlijk proces. Maar het boek betekent, de voorlopige titel is Terug naar huis gaan. Ja, terug naar huis of terugkeer. En ik ben heel serieus met deze roman bezig. En als je dit... Als je je terugkeer in een boek wil beschrijven en als je je terugkeer in een boek wil je realiseren, dat is heel gevaarlijk. Dat betekent dat dit fascistisch regime wil nog lang leven. En dat doet me pijn.
Dus dat soort van ook een definitieve roman, want al je boeken gingen juist over de man die wegging,
ja.
Over de migrant, de vluchteling,
ja.
En nu een boek over de terugkeer, die nog lang niet aan de orde is, die niet kan op dit moment.
Er is nog iets anders aan de hand. Dit is ook interessant. Niet alleen over het land. Ik ben gefascineerd door Odyssee. Huh? Odyssee gaat heel veel beleven. Hij wordt een held. Hij gaat alle oorlogen meemaken. Hoger dan een held dat hij geworden is in die tijd niet mogelijk. Huh? Maar Homer, de schrijver, grote schrijver van die goddelijk boek, komt op een grens dat hij Odyssee terug naar huis moet sturen. Tot hier is het genoeg en dan moet je terug. Dat is ook een nieuw, dat is ook heel interessant in het leven van immigratie en wat Kader Abdullah als schrijver of kunstenaar meegemaakt heeft. Kijk, weggaan, huis verlaten is absoluut noodzakelijk voor een kunstenaar. Schrijver, schilder, wie dan, een dichter.
Dus als jij in Iran was gebleven, was je niet die grote schrijver geworden?
Ik vergelijk me met een appelboom. Als ik in het vaderland was gebleven, of was ik dood, maar dit is een anders. Maar als ik was gebleven, was ik een korte appelboom geworden. Misschien met een zurige appels. Met dat regime. Maar je komt in een ander land. Onder de zeespiegel. In die regen. En in deze taal. En dan groei je. Word je hoger. En je produceert appel. Met rode, groene, sappige appels. Maar goed. Als ik daar was. Was het niks geworden. Oké. Met dit regime. En nu hier, oké. En dan, oké, ik maak de immigratie mee. De immigratie is absoluut belangrijk voor de geest van een kunstenaar. Okay? Want je komt andere kanten van jezelf tegen. Je gaat dieper, beter jezelf geconfronteerd met jezelf. Je ontmoet je ik met gehele ik. Niet alleen half als kunstenaar. Als kunstenaar, als je gewoon in je eigen taal, eigen cultuur blijft, ontmoet je, word je getroffen door misschien een helft van je identiteit. Maar als je weggaat, geconfronteerd wordt met de Nederlandse taal, Nederlandse koopman, de geest van de koopman en dan protestantisme en de alles wat dan ook is, en dan zie je, word je geconfronteerd met de rest van je wat je bent. Okay?
Dus daar werd je kader op dolle. En daarom is het zo gevaarlijk voor jou, zo moeilijk en delicaat om te schrijven over die fictieve terugkeer. Om als kunstenaar terug te gaan in je hoofd en met je pen naar Iran.
En dat is het. En dan ben ik erachter gekomen, dat is ook interessant, een ontdekking van mij. Weggaan is important, is belangrijk voor een kunstenaar. Maar weggaan is belangrijk tot een bepaalde hoogte.
En dan moet je terug.
En dan moet je terug. Want dezelfde wat Homer met Odyssee heeft gedaan. En nu moet hij terug om te kunnen beter de rest van zijn verhaal schrijven. Maar kijk, bij immigratie, je ontmoet een taal, interessant. Nederlandse mensen, absoluut. Nederlandse literatuur, bijzonder. De geest van de koopman, alles goed. Maar op een gegeven moment is het genoeg geweest. Je moet terug. Je moet terug om nu opnieuw een nieuwe immigratie in te gaan als kunstenaar. Misschien daarom in mijn nieuw boek wil ik terug om opnieuw te immigreren naar een andere cultuur. Want het is alles veranderd sinds ik
ben. De reis terug. Je zegt, ik ben eigenlijk meer geworden door immigratie. In veel opzichten hoor je juist altijd het tegenovergestelde. Dat mensen minder worden door immigratie. Ze zakken in status. Ze zakken in gemak waarmee ze in de omgang en met de taal kunnen leven. Ze worden eigenlijk een soort half persoon omdat ze in een vreemd land leven. Hoe heb jij dat ervaren? Want je was natuurlijk in het begin hier een man uit een ander land die er anders uitzag, die anders sprak, die de weg niet wist.
Maar ten eerste had ik het over immigratie en de kunstenaar. De kunst,
dat geldt voor kunstenaars.
Niet alleen voor. Ik had het over dat onderwerp. Maar in het algemeen, immigratie voor wie dan ook, zelfs voor gastarbeiders, zelfs voor degene die analfabete mensen die een land binnenkomen en gaan zware arbeid verrichten, is het een enorme ontwikkeling. Want hoe dan ook, wat dan ook, leren ze zelfs half in nieuwe taal. Hoe dan ook, wat dan ook, leren ze een nieuwe manier aan omgang van een nieuwe cultuur. Hoe dan ook, wat dan ook, leren ze een nieuwe manier van liefde bedrijven. En kijk, en zien alle andere vrouwen, horen andere verhalen. Ze worden verrijkt door hun immigratie. En ze zullen meer van zichzelf zien voordat ze hun dorpen hebben verlaten. Maar goed, ze zijn waarschijnlijk niet er mee bewust van. Maar één ding is absoluut duidelijk. Immigratie heeft de mens gemaakt die nu is.
Dat is een heel optimistische kijk.
Dat is optimistische kijk, want dat is de waarheid. Want ik ben een schrijver, onafhankelijk. Ik hoef niet mijn pen naar iemands mond of gebaar te buigen. Ik zeg de waarheid, ik zeg wat ik ook zie. Wie bijzonder is, wordt nog meer bijzonderder dan wat het was. Wie slecht was, wordt nog slechter. Wie een eidief was door de immigratie, wordt een grote dief.
Dus het maakt je meer van jezelf.
Ja, de immigratie laat je ik groeien. Maar goed, hangt eraf welke bagage je met je meegenomen hebt.
Het verhaal wat ik altijd zo leuk vind, en daarom wil ik het toch weer oprakelen, is dat je een baan had op een archief, ik geloof in Zwolle, het gemeentearchief. Dat je daar je werk deed, zo snel mogelijk als je kon, zodat je de rest van de dag achter je computer aan je boek kon schrijven, stiekem.
Natuurlijk.
En dat je eigenlijk in kantoortijd aan je eigen oeuvre zat te typen. En dat op een dag je baas naar je toe kwam en zei... Kader, jij dacht, oh jee, ik word betrapt. Werk je niet te hard?
Het is, misschien is het goed om nu... ik werkte bij het Rijksarchief in Zwolle. Maar ja, absoluut, mensen werken hard. Maar goed, bij zulke plekken wordt een beetje rustiger gewerkt. Hè? Maar ik wist het niet. Ik werkte heel hard. En iemand kwam bij mij en zei, oh, wat ben je aan het doen? Doe maar rustig aan, man. En dan dacht ik, goed, dat is een mooie plek om 2/3 van de dag aan mijn boeken te zitten. Werken. En 1/3 gewoon aan archief werken. Maar ik buig mijn hoofd. En al die mensen die daar werkten, ze zijn bijzondere mensen. Ze zijn, zonder hun kon ik lang mijn eerste boek niet publiceren. Want ik heb daar 3 jaar gewerkt en na 3 jaar heb ik mijn eerste boek gepubliceerd. Want ik ging bij elke zin die niet klopte, bij elke ambtenaar langs. En ze waren allemaal bereid om mijn foutjes te corrigeren. Ik heb eigenlijk mijn eerste boek met de mensen van Rijksarchief in Zwolle geschreven. Ze waren altijd bereid om een alinea van mijn tekst te lezen en te zeggen, Kader, die is niet goed, die is niet goed, die is niet goed, die is niet allemaal,
ze
allemaal
waren
niet goed.
Jouw redacteuren geworden.
Allemaal. Ik had zo'n 30, 40 redacteuren in het Rijksarchief. En ik breng mijn grote groeten aan Pieter. Maar ik zou het achternaam niet noemen. De baas daar. En hij wist dat ik met een boek bezig was. En als hij met vakantie ging, zei hij tegen mijn kader, ga op mijn kamer zitten. En dat was Nederland. Dat was een ongelofelijk land. Dat was een mooi land. Dat waren mooie mensen. Pieter den Otten. Het was... ik buig mijn hoofd voor hun allemaal. Ze hebben me ruimte gegeven. Ze zeiden tegen mij, welkom, dit land is mooi. En dit land is mooi. En mooie mensen. Er zijn ook minder mooie mensen. Maar goed, overal zijn minder mooie
en beter. Minder mooie mensen. Je vertelde 2 vrienden die vermoord zijn. Het keerpunt in jouw leven is dat je niet meer geloofde. Dat je op een dag via literatuur en andere dingen de religie af hebt gezworen. En dat uiteindelijk leidt met vele omwegen, dit is een hele korte versie, tot die vlucht.
Je eerste vraag heb ik antwoord gegeven. Ik ben mezelf niet. Ik ben de stem van mijn vader, dat weet ik nog. Door die vader heeft alles vormgegeven in de doof stom zijn van mijn vader heeft alles. Door zijn doom stom zijn is heeft het alles vormgegeven in mijn leven. Kijk, ik kom uit een rijke, culturele, religieuze familie. Traditionele familie. Ja, de familie met dikke boeken. Familie met, we hadden grote dichters. We hadden minister-presidents. We hadden imams. We hadden alles. We hadden boeken. We hadden alles. En religie was aanwezig. Maar mijn vader begreep niks van religie. Mijn vader had nooit een boek gelezen. Mijn vader wist niet wat God was. Wist niet wat profeet Mohammed was. Daardoor en door hem was een enorme vrijheid in mijn huis. Iedereen in de rest van mijn familie, alle mannen en vrouwen zijn religieus. Klassiek religieus. Maar ik niet. En dat kwam door mijn vader. Hè? En mijn vader, die is heel interessant, had begrepen dat boeken belangrijk zijn. Want de grote mannen van onze familie waren altijd met boeken bezig. Maar die simpele vader van mij kwam elke dag na zoveel tijd met een boek. Ja, voor mij. Het waren geen boeken. Het waren gewoon nonsensboeken. Van een bedrijf hij ergens op een straat had gevonden. Of over wiskunde, of weet ik veel. Boeken die geen literatuur waren. Maar hij had het misschien met 2 centjes gekocht voor zijn zoon, omdat het boek belangrijk was. Maar per ongeluk kwam hij met een boek thuis. The Old Man and the Sea van Hemingway. En ik las het. En de wereld werd veranderd. En na dat boek kwam een 100 jaar eenzaamheid. En na dat boek kwam een grote meeste Amerikaanse, Franse. En wat dan ook literatuur die totaal, of Amerikaanse literatuur, die totaal anders waren dan wat we bijzondere boeken, religieuze, klassieke boeken die we thuis hadden. Dus
dat was het, venster. Hoe kan het dan dat je toch terugkeert op latere leeftijd bij soort van religieuze teksten, mystieke teksten, dat je ineens weer je gaat verdiepen in Rumi en dat soort dingen. Hoe kan het dat je dan ineens ver weg van dat gelovige, van die gelovige omgeving waar je opgroeit, daarin geïnteresseerd raakt?
Wijs geworden, wijzer geworden, mens geworden. Ik ben oermens geworden. Maar kijk, tot nu toe was ik product van mijn omgeving. Huh? Ik bedoel, de vader, de politiek, de Ayatollahs, de Shah, de oorlog, de vlucht, Jip en Janneke, Nederland. Maar opeens komt er een leeftijd. En een ding, en dan word ik opeens mezelf. Mezelf, wat bedoel je mezelf? Ik word mens. Welk mens? Oermens. Wat deed de oermens? De oermens keek met bewondering naar de zon, naar de maan, naar de sterren en ook later, waar kom ik vandaan? En opeens kwam...
Die vraag was het, waar kom ik vandaan?
Waar
ben
kom ik? Ja, waar kom ik vandaan? Vroeger, tot mijn 25, mijn laatste boek is mijn 25ste boek in het Nederlands. Tot mijn 24ste boek was ik bezig wat het met mij gebeurd is, wat er met Nederland gebeurt, over immigratie, over Nederlanders, over mijn vader, over mijn moeder. Maar opeens, over mezelf. Los. Ik heb alles over vader, moeder, doof zijn, stom zijn, weet ik wat, Shah, Ayatollah is geschreven. Genoeg is genoeg. En nu? Ik. Wie ben ik?
Maar hoe kom je dan uit bij Rumi? Wat heeft dat met jou te maken?
Rumi... Kijk, de mensheid is duizenden jaren met ik bezig geweest. Wie ben ik? Wat doe ik? En waar kom ik vandaan? Maar ze hadden het nooit vorm kunnen geven, op papier kunnen zetten. Ze hadden elke keer, elke keer iets anders gezegd. Elke keer kwamen met Torah, met de Bijbel, met andere versies van uitleg waar ik vandaan kom. En opeens kom in een bloeiende tijd, 800 jaar geleden, geheel wereld is beziger dan ooit met wie ben ik. En Iran in die tijd was een bloeiende centrum voor denktank van heel de wereld. En ze gaan denken, wie ben ik? Waar ik vandaan kom? En ze komen eruit dat we van een plek komen waar hij was. Hij, ze bedoelen in den beginnen. Hij, bedoelen ze, en de andere kant van de rand van de hemelen, waar waarschijnlijk God of wat dan ik is. En het staat in de alle belangrijke boeken, Torah, Bijbel en de Koran, dat God mens creëerde van klei. God heeft iets van zichzelf in de mens achtergelaten en naar aarde gestuurd. En dan hebben ze, we zoeken naar de plek waar we vandaan komen. Okay? Maar waar is de plek? Bij God. Waar is die God? Maar God is in ons aanwezig. God heeft zich in ons achtergelaten. De mens is centrale. Kijk, nu zijn we Amerikaanse telescoopmaker. NASA, wie dan ook. Met grote James Webb-telescoop zijn bezig. Ze gaan naar de rand van de hemelen kijken. Naar de Big Bang. En ze willen kijken wat achter de Big Bang gebeurd is. Okay? Maar die hebben ze, Rumi en zijn tijdgenoten, 800 jaar geleden gedaan. Maar ze hebben iets bijzonders gedaan. Ze hebben die telescoop van James Webb een beetje teruggedraaid en naar zichzelf toe. Kijk naar binnen.
Naar
telescoop
jezelf.
Naar binnen. Naar jezelf.
Want het is niet zo dat God, althans dat denk ik, ons heeft gemaakt. Ik denk dat wij God hebben gemaakt. Ik denk dat de mens God heeft gecreëerd en niet andersom.
Nee, ik ga me niet mengen met dit onderwerp. Maar kijk, wat er ook is, al die hemelen, al die sterren, al die Big Bang en wat dan ook. En dan in die oceanen en dan die slang en de sneeuw en de slang en apen en die mens. All that, all hebben iets bijzonders gecreëerd en dit mens. Wat we naar zoeken, zit in die mens.
We zoeken niet naar de oerknal, we zoeken naar onszelf.
De oerknal zit in ons. Want de mensheid, die is heel belangrijk. De mensheid heeft een grote code van het leven ontdekt. En dat is in de tijd, vooral in de tijd van Rumi. Hij zegt, wat je zoekt, zoekt jou. Okay? Die code was eerder in de Torah. Gij zoekt, gij vindt. En ook eerder in de Bijbel. Gij klopt, werd geopend. In de mensheid, in de Koran staat ook, waar je ook aan denkt, wordt gerealiseerd. Wat ook mens aan denkt, staat in de natuur, staat in de hemelen, staat. En de Rumi praat over zulke dingen.
Maar wat vind jij nu in de Rumi? Want je hebt een heel boek erbij geschreven.
Ja.
Waarin je context geeft. Er is natuurlijk heel veel geschreven over die man. Sommigen zeggen, hij was Afghaans, hij was Turks, hij was Persisch. Sommigen zeggen, hij was een strikt gelovige. De anderen zeggen, nee, hij was eigenlijk stiekem een niet strikt gelovige. Hij was homoseksueel, hij was niet homoseksueel. Iedereen zoekt iets in die Rumi.
Ja,
mensen strijden daarover, mensen vechten daarover. Maar jij vindt iets in het heden. Wat je bij Rumi kan vinden, wat is
ik
dat?
Ik had laatste week geleden, of nee, afgelopen woensdag, had ik een interview, werd ik geïnterviewd in Paagman.
In de boekwinkel
Pieter,
in Den Haag.
Ja, Pieter, door de ex-recensent van Volkskrant. En hij zei opeens, Kader, je bent een verbinder. Maar dat wordt ook vaker gezegd in mijn boeken. Kader Abdullah is een burgermaker, maar dat ben ik niet. Maar kijk, Rumi is Shakespeare van het Oosten. Oké? Shakespeare bezingt de liefde, de pijn, verdriet, verlangen van de mensheid, vooral van de westerse mens. Oké? Met Romeo en Juliet en zulke dingen. En Rumi bezingt verlangen, angst en lot. En lotbestemming van andere kant van de mensheid. Kijk, deze twee, tot nu toe, Oosterse, Westerse mens is met Shakespeare alleen bezig geweest. Net als een munt. Een munt heb je een kop en heb je een munt. Tot nu toe, vooral in het Westen, is met munt bezig geweest. Maar niet met de kop of andersom. Maar Rumi is de andere kant van jou. En Kader Abdullah heeft de eer om de andere kant van de mensheid en de Westerse mens te laten zien.
Dit gaat over de universele vragen.
Het gaat
de vragen
over
van liefde,
het gaat
herkomst.
Over ons. Het gaat niet over Rumi, waar hij vandaan komt. Het gaat over de mens. De mens waarvan deels heeft Homer met Odyssee geschreven. En de andere deel heeft Shakespeare met Romeo en Juliet geschreven. De andere deel heeft Rumi geschreven. Met een ongelooflijk mooie, bijzondere. En Kader Abdullah? Kijk, over Rumi zijn er honderden, duizenden boeken geschreven. En ik worstelde, ik wilde altijd iets over hem schrijven, maar ik worstelde, God, wat kan ik er aan toevoegen? Dat wist ik niet. Ik ben al 10 jaar met Rumi bezig. Ik lees dag en dag. Maar ik wist, ik kon geen weg vinden om hem te beschrijven. Opeens wist ik het wel. De emigratie. De vlucht. Die man is product van de vlucht. Die man vlucht voor Genghis Khan als een 16-jarige jongen. En dan hij leert Arabische taal. Hij leert Romeinse taal. Hij leert Turkse taal. Hij wordt geconfronteerd met alles. En hij wordt Rumi. En ik heb een novelle in dat boek over hem geschreven. Zijn leven. Ik heb 90 van zijn gedichten. Ik heb zijn wereld in korte verhalen allemaal geschreven. En het product is een geschenk voor de Nederlandse taal. En erebetoon en om huis te verlaten.
Want het gaat nu eigenlijk over de actuele thema's. Oorlog, vluchten,
precies,
migratie.
De onrustige mens in deze tijd heeft juist Rumi nodig. Om blijf bij jezelf, blijf rustig, blijf naar jezelf kijken. Blijf geloven in wat je in jou, wat het leven, God of Big Bang en wat dan ook aan jou gegeven. Rumi, door Kader Abdullah, geef je een boek, zodat je meer je waarde in jezelf terug kan vinden, rust vinden en ook genieten van je leven.
In jezelf. Nou vind ik dat altijd een heerlijk gesprek. Alsof je op een lenteochtend in het gras ligt en naar de hemel tuurt en denkt, wat was er eigenlijk eerst? En waar komen wij vandaan? En zijn wij geschapen? Is iemand anders geschapen? Is er rechtvaardigheid? Is er hiernamaals? En dat lijkt zo vrijblijvend. Maar er worden mensen om vermoord. Er worden oorlogen overgevoerd. Precies. Er worden landen omgekneveld. Zoals die twee vrienden van jou die de kogel konden krijgen.
Ja.
Uiteindelijk ging dat over die vraag. Over die zo abstracte metafysische vraag van de oerknal in de zin. En
precies.
Wel God, geen God. Wel profeet, geen profeet.
Dat is het. Want het regime van Iran op die manier, ze zijn, ik zal je heel pijnlijke en gevaarlijke, voor mezelf gevaarlijk ding vertellen. Kijk, wie in Iran nu aan de macht is, zijn Ayatollahs. Oké? Okay? De echte Ayatollahs, de bejaarde Ayatollahs. Ze zijn nu volgens de normen een van de lelijkste dictatoren op de aarde. Heel lelijk, hè? Maar luister, ze zijn heel goede mensen. Ze zijn gelovige mensen. Ze geloven dat ze vertegenwoordiger van God op de aarde zijn. Dit is hun filosofie. Dit is hun manier van kijken.
Zij zien zichzelf als totaal zuiver,
ja,
verheven,
ja,
keurig.
Ze denken dat ze namens God regeren. Kijk, er zijn heel veel corrupte dieven die onder hun, van hun profiteren. Maar die echte, maar die Ayatollah, die grote Ayatollah, hij heeft niks. Hij denkt dat God heeft hem geschapen om zijn woord te verkondigen. En door zijn God kan hij doden. Kan hij 400 jonge meisjes, vrouwen doden. Kijk, de filosofie, de mens.
Dat is toch de tragiek van het land. Jullie vochten tegen de dictatuur,
ja,
van de Sja. En jullie kregen er een veel ergere dictatuur voor terug. En die zit er nog. Met andere mensen. Maar in feite zit die er nog. En elke keer denken ze, nou, nu heeft het uur wel geslagen. Nu lopen ze op hun laatste benen. Deze opstand zal slagen. En elke keer weet ze met nog straffere hand, ook dit jaar weer, de boel te onderdrukken.
Nee, we... Er is iets, ik moet wel twee dingen zeggen. Dit is ook wat ik zeg, zal ik heel veel van buiten Iranse kant die heel veel kritiek krijgen. Maar ik ben schrijver en onafhankelijk, ik moet het wel zeggen. Er zijn twee dingen gebeurd. Wat het nu gebeurd is een van de mooiste, bijzondere gebeurtenissen in de 6.000-7.000 jaar Persische geschiedenis. Een bijzonder verzet van een moedige generatie. Dat is zo mooi als gewoon, dit is kunst, dit is verbeelding. Okay? Ik ben er blij van. Ik geniet ervan. En ik heb pijn dat zoveel mensen zijn omgekomen. Maar één ding moeten we niet vergeten. Die Ayatollahs en zelfs al die miljoenen die hun dienen, ze zijn van ons. Ze komen niet uit, ze zijn geen knechten van Amerika. Ze zijn geen knechten van hier of daar. Ze zijn de zonen, de dochters, de grootvaders, de vaders van onszelf. Hè? Ze komen uit de grond van dat land tot de stand. En ze hebben macht gekregen.
Het zijn de eigen mensen.
Ze zijn eigen mensen. En de geschiedenis heeft bepaald. Ze zijn al 200 jaar gewacht om de macht te veroveren. En ze gaan nu niet weg. Het duurt. Ze gaan uiteindelijk weg. Hè? Maar het duurt misschien nog 50 jaar. Het duurt misschien 70 jaar. Gewoon een stap voor een stap.
Nog 70 jaar dit. Nog 70 jaar onderdrukking.
Absoluut.
Vrouwen die binnen moeten blijven. Hoofddoeken om. Nog 70 jaar mensenrechten schendingen, executies.
Maar dit ontwikkelt zich elke keer. Kijk, die opstanden, ze zijn geen revoluties. Ze zijn groot verzet. Hè? Elke keer, stap voor stap, kunnen we de Ayatollahs leren dat het leven anders is. Maar kijk, toen de Ayatollahs aan de macht kwamen, werd cinema verboden. Ze hebben alle deuren van de cinema's dichtgetimmerd. Maar nu, 40 jaar later, maken de jonge imams cinema. De Ayatollahs maken cinema.
Zelf, terwijl ze er zelf ooit cinema, tegen waren.
Ja? En 40 jaar geleden, toen ze kwamen, was de satellieten om andere televisies te kijken verboden. Ze schoten gewoon met geweer aan die satellieten. Mensen werden gedood omdat ze satellieten hadden om televisie van buurman te kijken. Maar nu is vrij. Iedereen mag een satelliet, iedereen mag internet hebben. Kijk, stap voor stap. En nu wat het nu gebeurd is, is geen stap naar achteren. Het is een stap naar voren. En de Ayatollahs begrijpen dat het niet anders kan. En dan nog iets anders. Nu zijn er nog de oude garde, de oude generatie. De eerste Ayatollahs. Hè? Straks komen de zonen van die Ayatollahs aan de macht.
En die zijn milder, denk je dat dat beter
zijn,
is?
Ze zijn absoluut producten van social media. Ze weten internet, ze reizen, ze hebben het gezien. De Ayatollahs van Iran, ze hebben nog nergens naartoe gegaan. Ze kunnen nergens naartoe. Ze zijn nooit naar Turkije gegaan. Ze hebben zelfs niet naar Amerika laten staan. Nergens naartoe gegaan. Ze hebben nog nooit naar België gegaan. Dus ze kunnen niet. Ze weten dat niet. Maar hun zonen, hun dochters, zijn allemaal in de Amerikaanse universiteiten, in de Nederlandse universiteiten, hebben ze gestudeerd. En ze gaan geleidelijk gaande gebaard met die protesten. Gaan ze zich een beetje ontwikkelen om de mens worden
ook
wat
hier ben
Rumi
jij,
over had.
Je bent heel optimistisch, ook hier weer. Het is misschien wel gewoon een karaktereigenschap.
Het leven, dat kan niet anders. Ik heb je net gezegd. Ik zag altijd mijn vader als een last op mijn schouder. Maar je moet het kijken. Maar
die
last
bleek een zegen.
Ja, het is een zegen. Je moet het zo. En Rumi zegt dus. Lees Rumi in zijn poëzie. Zegt, maak je ramen open voor de pijn. Voor verdriet. Voor verlangen. Laat ze bij jou komen. Zelfs bij verdriet. Laat ze bij jou komen. Laat ze zich bezinken in jou. Want ze zijn vrienden van jou. En daardoor, als je ze ruimte geeft, kan je ze omzetten tot iets mooiers.
Hij zegt eigenlijk, alle obstakels die je tegen zult komen,
ja,
die zullen jou helpen. Die zullen jou iets leren. Die zullen jou iets bijbrengen, sterker maken. Je moet eigenlijk blij zijn dat je obstakels treft. Wie geen obstakels treft, die groeit niet.
Zal ik je iets grappigs vertellen? Ik was in Rome vorige week. Huh? En ik viel op de grond. Heel lelijk. Ik had een presentatie van een van mijn boeken in Rome. En ik viel op de grond. Ik dacht, 1 minuut lang lag ik op de grond. Van pijn. En ik dacht, dit is afgeroepen. Mijn borstkas en mijn schouder, allemaal gebroken. En ik ga naar het ziekenhuis. Na 1 minuut kon ik overeind komen. En ik liep. Oké, ik had enorm pijn. Oké. Presentatie was goed gegaan. Alles goed gegaan. En ik had zoveel pijn voor presentatie, dat arts zei, je moet 6-7 paracetamols nemen om te kunnen. Oké, dat is gebeurd, allemaal gebeurd, pijn. En ik kon het zeggen, oh, verschrikkelijk. Oh, wat een lelijke. Maar dat heb ik niet gedaan. Kijk, twee weken geleden, had ik een vrouw, geslauwerde vrouw gezien, was door een auto, een aanrijding. De vrouw lag op de grond. En ze viel, ze riep van pijn, 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 pijn. En ze kon niet overeind komen. Maar ik begreep haar pijn niet. Snap je? Ik begreep
Waarom
haar
begreep
pijn
je die pijn niet? Ik wist, ze was wel net aangereden.
Je denkt dat je begrijpt haar pijn. Maar toen ik zelf gevallen was, toen ik absoluut niet kon bewegen, toen ik enorme pijn had, dacht ik, aan haar pijn. Ik had haar pijn ervaren. En ik dacht, ik moest glimlachen. Ik was ontwikkeler. Ik was een nog meer ervaren man dat ik was.
Want je dacht ineens, goh, ik liep aan een ander voorbij die ook was aangereden of die ook was gevallen. En ik zag die pijn niet en nu snap ik het pas.
Nu had ik een grens overschreden. Ik was meer mens. Het klinkt in Nederlandse cultuur klinkt misschien anders. Maar achteraf was ik blij met die pijn van mezelf.
Wat je de hele tijd zegt is eigenlijk, alles wat je meemaakt, maakt je uiteindelijk groter. De vlucht naar een ander land, het verlies van je vrienden die vermoord worden, alles is uiteindelijk je groei. Het maakt je een betere schrijver, een beter mens. Een vader die niet kan horen, die niet kan spreken, het maakt jou beter. Het maakt jou iemand anders, het daagt je uit om je te ontwikkelen. Het zijn eigenlijk zegeningen.
Rumi is goed voorbeeld. Enorme pijn, verdriet en alles gehad. Hij was verliefd op zijn geliefde. Huh? En zijn geliefde werd vermoord. En dan, hij ging zijn kamer binnen. De deur dicht. Maanden. De deur dicht binnen. En opeens kwam hij met wonderlijke gedichten. Mooiste liefde gedichten over. Hij kan ook op de kamer van verdriet, verlangen, gewoon ondergaan, doodgaan en zuren. Maar nee, hij kwam met de mooiste gedichten, liefdesgedichten van de wereld die nog geen enkele mens op de aarde geschreven had. Dus ik heb geleerd, wie klaagt, is een verliezer.
Niet te veel klagen. Stel, het is het jaar 2079 en de Ayatollahs die gooien de handdoek in de ring, die houden ermee op. Ze hebben exact 100 jaar geregeerd over dat land. En dan ineens is het voorbij en wordt Iran gewoon een nieuw land. Een land dat het al die tijd had kunnen zijn. Waar is het dan allemaal goed voor geweest? Waar is dan dat hoofdstuk van die Persische geschiedenis voor goed geweest? Wat heeft het dan gebracht?
Dat is Persische geschiedenis. Wat we nu krijgen, is, komt niet wat we nu die religieuze, fanatieke, geestelijke Ayatollahs krijgen, valt niet als regen op de hemel. Kijk, dat land, Persische Rijk, dat weet je de geschiedenis. Iedereen is binnengekomen en iedereen heeft iedereen geslagen. Kapot gedood. Ja, kwamen eerst Alexander de Grote, oké. Kwamen gewoon de Mohammed de Profeet, oké. En kwam Genghis Khan, oké. Iedereen heeft dit land verkracht en in elkaar geslagen en deels achtergelaten. Aangegaan. Wat we nu hebben, die Ayatollahs, zijn de restjes van 1400 jaar geleden, toen Arabieren namens de islam het Persische Rijk binnenvielen. Dit is geschiedenis. Ze waren minderheden. Ze waren minderheden die na 1400 jaar nu aan de macht zijn gekomen. Ik zal het niet vertellen. Immigranten in Nederland zullen ook misschien 1400 jaar aan de macht komen en zo lelijke dingen gaan doen. Maar goed, nee, ik hoop van niet. Maar,
nou ja, het zou kunnen. Je
ja,
weet
zou
het
kunnen.
Niet.
Kijk, dat zijn ze. Die Ayatollahs nu zijn de geschiedenis zelf, maar gewoon deeltjes. Gebleven, resterende deeltjes van 1400 jaar geleden, toen Arabieren met de Koran het Persische Rijk binnenvielen en de Persisch geloof verboden, Persische taal verboden. Ze hebben miljoenen mensen onthoofd en ze zeggen de islam. En dan na 1400 jaar is heel veel dingen veranderd. Arabieren uit het land gezet, maar toch die minderheid was gebleven en ze hebben aan de macht gegrepen. Dat is hem.
Maar misschien, zoals jij het schetst, zal het wel nooit gebeuren, die terugkeer. Die terugkeer die je nu fantaseert, waar je nu over schrijft, waarvan je hoopt dat die nog voor je dood zal plaatsvinden. Je moeder wacht erop, je moeder wil niet sterven tot ze jou weer in de armen sluit. Misschien gebeurt het niet, misschien sterf je gewoon in Delft.
Ik ben dankbaar voor al die ellende. Daardoor heb ik in staat geweest om 25 boeken in het Nederlands te schrijven. En mijn boeken zijn in vele talen vertaald. Dat was onmogelijk als ik zoveel ellende niet mee mocht maken. Het was onmogelijk als mijn moeder niet op mij bleef wachten. Het was onmogelijk als ze mijn broer niet hadden gedood. Het was onmogelijk als ze mijn zussen niet in de gevangenis hadden gezet. Ik word overal tijdens mijn lezingen en wat dan ook als een prins ontvangen. Maar ik voel me niet goed. Om in balans te komen, om in mijn evenwicht te behouden, terwijl mijn broer begraven ligt, terwijl vele kameraden van mij dood zijn en in gevangenis, en ik loop zo vrij, moet ik zitten en schrijven en met een nieuw boek komen. En misschien mijn nieuw boek is ook, Rumi is een antwoord aan die pijn, product van die pijn. En mijn nieuw boek die wil komen ook een weer balans te vinden, maar er zit geen enkel sfeer van verdriet of pijn in mijn boeken. Juist blijheid, energie en optimisme. En ik ben daar dankbaar voor.
Het is een mooie kerstgedachte, die ga ik meenemen. Niet meteen klagen als iets tegen zit, als je iets op je weg vindt. Als je verdriet hebt of struikelt, maar aanvaard het als iets dat jou...
Dat het voor jou
kan
is.
Helpen.
Dat is van jou. Als je struikelt, als je pijn hebt, als je verdriet hebt, dat is van jou. Maar probeer het de hemelen, wat het ook is, als het God is, is God. Ik ben niet gelovig op de. Ik ben zelfs geloviger dan de paus op mijn eigen manier. En geloviger dan mijn voorvaderen. Ik ben net zo gelovig als Rumi was en nog dieper op een andere manier. Maar wat het is, is voor jou. Wie weet. Misschien, kijk, je zegt van wie heb je die optimisme? Dit is de Persische cultuur juist. De groot dichter Hafez zegt, neem je dan shayad geire to daaraan boshet. Hij zegt duidelijk, niet klagen, je weet niet. Misschien juist je geluk zit in dat ongeluk.
Het is als die man die een vlucht miste, die hard had gerend, ja. En hij zag net die gate dichtgaan en hij had gezeurd en hij mocht niet mee van de strenge mevrouw. Nee. En later crasht dat vliegtuig in de zee.
Abdullah gaat nooit zuren als de gate dichtgaat.
Je weet het niet.
Je weet het niet. Er zit, maar wel weet ik wel, dat in de kern van elk ongeluk zit een zaadje van geluk. Dat is mijn filosofie. En dat is bijzonder.
Dank je wel dat je op bezoek wilde komen. Het was er groot genoeg om met je te praten.
Bedankt voor je gevoelige, gevaarlijke vragen.
Dank. En dit was het Uur voor deze week. Volgende week dan zijn we er weer. Het Uur werd gemaakt door Els van Driel, Anouk van Kampen, Mira Zeehandelaar en de chef van de audioredactie is Anne Moraal. Tot volgende week.